Ja, mannen, ik dacht dat wij gewoon een leuke babbelpodcast gingen maken over media. Maar ik blijk in een soort onderzoekscollectief terecht te zijn gekomen. Wat is dit? Tonk, doe jij nog wel eens iets anders dan podcast maken?
Nou, het loopt wel een beetje uit de hand. Dus we moeten wel een beetje gaan rustig aan gaan doen. Ja, dat klopt.
Ja, ik denk dat we gewoon vanaf nu moeten zeggen dat het een seizoen wordt. Dat we niet doorgaan tot het oneindige.
Ik dacht dat jij vandaag zou aankondigen van vandaag de laatste van 5 afleveringen van de podcast.
Ja, dat zou wel fijn zijn.
We zetten toch niet even Jinek niveau? Kunnen toch gewoon doorwerken, come on. Ja, ik vind dat die journalisten met dat geklaag, ze allemaal zo hard werken. Gewoon, het is toch je hobby en je werk, doorgaan. Hup.
Ja, bij jou is het gewoon je leven. En bij Ton inmiddels ook weer. Nou, goed, oké, we gaan beginnen. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media met Mark Koster, al jarenlang onderzoeksjournalist met een pittig pennetje voor onder andere NRC, en Ton F. Van Dijk, oud-journalist bij Reporter en voormalig omroepbestuurder. En ik ben Wendy Beenakker, einddirecteur bij BNR. Nou, ik heb het gezegd door jongens.
Ja, maar jouw naam staat echt veel te weinig bij deze podcast. Dat vind ik. Nee, dat vind ik echt. Dus daar moeten we wat aan doen. En die letters staan veel te groot ook. Dus daar gaan we nog een keer aanpassen.
Heel ander verhaal is het verhaal waar Ton mij gisteravond mee over belde. Frederike Leeflang wordt bedreigd. Bronnen hebben dat tegenover jou beweerd. Ze wordt daarom ook beveiligd. Ton, hoe is dat gegaan? Hoe komt dat bij jou?
Nou ja, we zijn natuurlijk al een paar weken bezig met het verrichten van onderzoek naar alles wat er bij de publieke omroep op dit moment speelt. Dat is gewoon toevallig op ons weg gekomen. En dat betekent dat er ook veel mensen dan contact met je zoeken en met allerlei verhalen zich melden. En een van de mensen die zich daar melden met haar verhaal was, weet je dat Frederike Leeflang, de voorzitter van de NPO, dat zij beveiligd wordt en dat ze ook ernstig bedreigd wordt. En ik wist dat niet. Dus ik heb vervolgens de woordvoerder van Frederike Leeflang gebeld of gemaild en contact gezocht. En vervolgens gevraagd van, klopt dat? En daar waren ze natuurlijk een beetje onduidelijk over. Want normaal gesproken vertellen ze daar liever niks over. Maar ik heb gezegd, wij gaan dat melden. En we hebben daar ook goede bronnen voor. Maar we willen wel zeker weten dat we niet iets doen wat haar extra in gevaar zou kunnen brengen. Nou, in aanleiding daarvan hebben ze intern overleg bij de NPO. En gisteravond kregen we om 8:00 een mail waarin de woordvoerder namens Frederike Leeflang ook bevestigde dat zij bedreigd werd en beveiligd wordt. Onze informatie is dat het ongeveer 1 week of 2 gaande is. En onze informatie is ook dat het te maken zou hebben met het besluit rondom Ongehoord Nederland. De raad van bestuur van de NPO heeft naar aanleiding van een rapport van de ombudsman Margot Smit, die kritisch was over het functioneren van Ongehoord Nederland.
De journalistieke codes, daar zouden zij zich niet aan houden.
Ze zouden zich te veel als een doorgeefluik opstellen. Nou, en naar aanleiding daarvan staat de raad van bestuur nu voor de keuze of ze sancties gaan opleggen aan Ongehoord Nederland.
Die hebben ze in principe aangekondigd.
Hebben ze in principe gezegd. En Ongehoord Nederland heeft nu een bepaalde termijn om te mogen reageren. Om hun zienswijze daarop te mogen geven. En dan volgt er waarschijnlijk een sanctie besluit inhoudend dat er geld wordt ingehouden bij Ongehoord Nederland. En daar zouden mensen zo boos over zijn dat de bestuursvoorzitter nu bedreigd wordt. En dat hebben we gisteravond dus ook gemeld toen we het rond hadden. Omdat het gewoon nieuws was. We hebben wel gezegd van we willen zeker weten dat het niet tot een gevaar leidt voor de bestuursvoorzitter.
Want we moesten er in eerste instantie prudent mee omgaan.
Ja, dat werd wel gevraagd. Dus toen hebben we gezegd, wat betekent dat precies? We hebben duidelijk uitgelegd van, luister, we zijn natuurlijk journalisten. We brengen nieuws, dat is ons werk. Dat snappen jullie ook bij de NPO, want dat doen jullie zelf ook. Maar mocht het zo zijn dat als wij dit naar buiten brengen, dat het tot gevaar leidt, expliciet gevaar, dan doen we dat natuurlijk niet. Want dat is het ons niet waard.
Mark?
En toen kregen we het signaal terug van, dat is niet aan de hand. Dus we begrijpen dat jullie het gaan publiceren.
Ja. Mark, we begrijpen dat jullie het gaan publiceren. In eerste instantie was het natuurlijk een beetje, moet je dit nu wel doen? Wat is het belang? En is het belang groter dan de veiligheid of de... het is stom. Waarom zeg ik dat nou eigenlijk zo?
Het is een belangenafweging tussen het algemeen belang en het individueel belang van in dit geval Frederike Leeflang. En haar veiligheid. En dan heb je het algemeen belang van publicatie. Mark, toch of niet?
Ja, vind ik wel. En het is best moeilijk. Ja, we hebben natuurlijk contact ook gezocht met Leeflang zelf. Die wil er niet te veel over zeggen. Dat is ook keurig dat ze dat doet. Maar je kan wel vaststellen dat dat toch wel een bedreiging is. En wat ik heel ernstig vind, is dat er wordt getwijfeld aan de intenties nu van ons om dit te brengen. Hè? Dat er dus op Twitter en overal krijg je dan van die verhalen van ja, dat is allemaal bedacht door de NPO om ongehoord in een slecht daglicht te brengen. En dat vind ik dus een... Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat wij brengen gewoon feiten hè, waar we ervan uitgaan dat de NPO dat netjes vertelt. Leeflang zelf bevestigt dat eigenlijk ook min of meer. Dan vind ik dat dat onze plicht is om dat te melden. En,
maar waar
ik vind het
toe
een,
wil,
ik vind dus... het eigenlijk een groot schandaal dat dit gebeurt.
Precies.
En daar moeten we gewoon... ja, het is natuurlijk vreselijk dat de NPO die er voor ons allemaal is... Ja, ik gebruik zware woorden, daar gaat 900 miljoen om... ook een deel naar journalistieke programma's... dan zou je toch denken dat daar GVD mensen hun werk kunnen doen... zonder dat daar bedreigingen zijn.
Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over het feit dat de journalistiek onder druk staat. De NOS die stickers van bussen afhaalt. De manier waarop we met elkaar omgaan en waarbij we op social media heel makkelijk bedreigingen over en weer uiten. Ja, ik vind het echt. De hoogste baas van de NPO zou gewoon haar werk moeten kunnen doen zonder dat dat extra beveiligingsmaatregelen moet opleveren. Of het nou klein of groot is, het kan niet waar zijn.
Nou ja, wat ik ernstig vind, is dat er dus wordt gezegd van ja, dat is allemaal bedacht. Een bedenksel van de NPO om ongehoord in een zwart daglicht te brengen, waardoor ze die sanctie kunnen opleggen. En vind ik dus heel cynisch en heel naar dat daaraan getwijfeld wordt. En ja, goede vriend Karskens.
Ik wou zeggen, die heb je natuurlijk gelijk gebeld.
Natuurlijk heb ik Arnold Karskens gebeld. En Arnold zelf kennen we natuurlijk al iemand als een oorlogsverslaggever die altijd niet in bed, hè. Die was dan altijd helemaal Arnold, als Arnold Schwarzenegger meets Rambo zijn werk deed. Die, ja, dan denk je van ja, Arnold, als dit mensen zijn sympathisanten van jouw omroep, wat vind je daarvan? Nou, ik heb het bericht hier binnen. Het bestuur van Ongehoord Nederland,
waaronder hij dus,
heeft kennis genomen van berichten dat mensen rond het onderzoek naar onze omroep bedreigd zouden worden. Het zou gaan om NPO-voorzitter Frederike Leeflang. Ons is niets bekend van mogelijke daders of de achtergronden van de afzenders. Als Ongehoord Nederland nemen we scherp afstand van iedere bedreiging, fysiek zowel als verbaal, naar journalisten of mensen werkzaam in de media. Vind ik een mooi statement en ik ga er ook vanuit dat hij dat meent. Wat je wel zou kunnen zeggen is dat Ongehoord Nederland in sommige reportage... we kennen die reportage van die man die dan aan die asielzoekers vraagt... heb je die fiets, van wie is die fiets? Ja, dat zou ik tegen Arnold zeggen, kap daarmee. Want dat is natuurlijk verbaal ook al bijna bedreigend. Met andere woorden, het schuift hier. Maar we moeten wel even ook Arnold de kans geven... of Ongehoord Nederland de kans geven om te zeggen... dat zij hier niets mee te maken hebben.
En ik vind ook dat we het in die zin voor Ongehoord Nederland moeten opnemen. Want kijk, we hoeven niet te twijfelen aan de intenties van de NPO. Hè. Dus zij wordt bedreigd, dat is niet voor de grap. Zij wordt beveiligd, dat is ook niet voor de grap. Tegelijkertijd weten we niet exact wat erachter zit. Het zou mogelijk met Ongehoord Nederland te maken hebben. Nou, dat zou kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het leden zijn van Ongehoord Nederland. Dat
sympathisanten.
Dat wil niet zeggen dat het mensen zijn die er werken of wat dan ook. Het kunnen gewoon mensen zijn op Twitter die domme dingen hebben gezegd. Iemand die een domme brief heeft gestuurd. Je weet niet wat de reden is. Het kan een eenling zijn. Het kan een klein groepje zijn. Ja. Het heeft in ieder geval waarschijnlijk helemaal niks met Ongehoord Nederland als omroep te maken. En ik denk dat we dat ook wel moeten benadrukken. Want het is ook al heel erg veel onrecht naar Arnold Karskens als er een suggestie wordt gewekt dat mensen van zijn omroep de bestuursvoorzitter bedreigen. Dus laten we vanuit gaan, het zijn gewoon een stelletje idioten die misschien sympathiseren met Ongehoord Nederland of het gevoel hebben dat alle instituties tegen hen zijn en dat hele Ongehoord dossier dat weer bewijst.
Maar de bronnen zeggen wel dat er een link is tussen het is begonnen nadat de NPO...
Zeker. Het zou daarmee te maken hebben, ja. Maar hoe precies weten we niet. En daarom moeten we ook, denk ik, het voor Ongehoord opnemen en zeggen van luister, die mensen, deze geen enkel bewijs dat de omroep Ongehoord Nederland hier iets mee te maken heeft.
Ja. Ja. En dan wil ik heel even naar de reacties inderdaad op Twitter, op al onze berichten van BNR, op onze eigen berichten, maar vooral ook op jouw bericht. Jij schreef, jeetje, wat gebeurt hier, wilde je zeggen. Je deelde daarbij het bericht van BNR over de bedreiging van Leeflang. En Oskan Akjol die reageert erop en die zegt, waarom wauw?
Ja, Eus die vond het allemaal niet zo verbazingwekkend. En hij schreef ook van ja, ik ben zelf ook bedreigd. En het gebeurt elke dag. Het is gewoon iets van de samenleving. En eigenlijk vinden we het een soortement van normaal. Ja, ik vind het niet normaal. Ik denk hij ook niet, hoor. Want hij is natuurlijk volgens mij ook een tijdje uit zijn huis geweest met zijn gezin, omdat hij bedreigd werd. Het is gewoon een probleem wat zich op dit moment in de breedte in de samenleving aan het voltrekken is. We zagen gisteren de boerenprotesten. Bepaalde Kamerleden mochten daar niet naartoe van de NCTV, omdat ze dan bedreigd zouden worden of hun veiligheid niet zou kunnen worden gegarandeerd. We hebben het gezien bij minister Van der Wal voor de deur. Allemaal trekkers.
Drie huizen bij jou vandaan zo'n beetje? Of een paar huizen.
Zij woont inderdaad bij mij in de buurt. Dus we hebben gezien dat mensen daar naartoe gaan naar een privéadres en dat de minister dan zegt, ik voel me bedreigd. En dat dat ook in twijfel wordt getrokken of ze dat wel echt zo vindt.
Nou, voor mij hebben we de beelden gezien.
Mijn kinderen zijn bang. Nou ja, bang. Hallo, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je doodsbenauwd bent achterin die.
Hij geeft geen pas om op een terrein van iemand te gaan.
Nou ja, ze hebben niet echt op het terrein gestaan, maar wel voor de deur.
Ja, maar Ton, kom op. Dat kan niet.
Nee, ik ben ook met je eens. Dat kan absoluut niet. Waarom kan het niet? Omdat ze met die trekkers komen. Kijk, als je een brief wil overhandigen, kom dan gewoon met je auto, huur een touringcar, kom op de fiets, doe een overal aan als symbool van het boerenprotest, maar kom niet met je trekkers. En die trekkers die maken het zo gevaarlijk. Tegelijkertijd heb ik heel veel sympathie voor de boeren. En we zien gewoon dat het totaal escaleert, omdat bepaalde hardcore groepen, en dat speelt zich ook voor een heel groot deel op social media af, elkaar enorm aan het opstoken zijn. En dat vind ik gewoon heel erg zorgwekkend.
Het zijn altijd extreem, hè? Of het nou van welke kant het ook komt. Het zijn altijd. Het is een extreem klein clubje die zich extreem gedraagt.
Ja, wat wel interessant was, natuurlijk die boerenvoorman Mark van den Oever van de Farmers Defence Force mocht afgelopen zaterdag in de Volkskrant, kreeg hij eigenlijk ook een platform, om het woord maar te gebruiken, om te zeggen, we gaan weer terug naar die minister en dan alleen dit keer wel met meer. En toen zei die journalist nog van, ja, maar die kinderen vonden dat toch heel vervelend. En toen zei hij, ja, die kinderen, dat zijn poesies.
Ja.
Nou ja, als we ik op vond die manier wel een goed interview, omdat daar de ware intentie van die man werd blootgelegd. Dus een platform, ja, maar wel een platform wat eigenlijk die man in de verf zette. En daar zag je de sinistere gedachtegang van deze man.
Ja, en datzelfde
dus ik vond dat dus wel een goed stuk.
Ja, en datzelfde argument wil ik dan gebruiken voor het interview met Philip de Winter, waarin hij de omvolkingstheorie neerzet. Kan ik ook zeggen van ja, dat laat heel goed zien hoe die man denkt.
Ja. Maar je moet wel.
Dat gebeurde bij de Volkskrant in mijn ogen ook te weinig. Het was gewoon toch te veel een platform bieden en te blij zijn met allemaal gekke uitspraken.
Ik denk dan te blij zijn, maar ik denk ook wel in een soort extreme. Die journalisten die gaan zo in die rol zitten van ja, maar het moet objectief zijn. Moet zo iemand gewoon ook. Moet zijn verhaal kwijt kunnen. Is dat niet ook een soort angst die bij journalisten leeft? Dat ze mensen zoals zo'n voorman te snel afschrijven als een gekkie of een
tuurlijk,
een extremist?
Ja, natuurlijk. Er is een enorme angst bij de journalistiek om met name mensen aan de rechterzijde van het spectrum, om die te negeren of die zeg maar niet voldoende ruimte te geven. Ja, en ik vind als je dus iemand van een boerenorganisatie in dit geval het platform geeft om een minister te bedreigen en de kinderen van de minister uit te maken voor poesies,
dat mag hij vinden.
Ja, maar ik vind dat echt grensoverschrijdend. En dat moet je dan ook duidelijk maken in het interview.
Ik vond het mooi, want ik werd razend. En dat is precies het goede aan dat interview. Dus ik ben het niet met je eens. Ik vond dat, en bij de Winter, daar heb je gelijk in. Je moet die man misschien harder interviewen, maar ik vind het wel goed. Dit is een deel van de samenleving. Deze man staat voor iets waar ik het totaal mee oneens ben. Maar hij liet zijn ware aard zien. Dus ik vond het wel goed gedaan.
Jongens, ik wil nog heel even terug naar die bedreigingen. En met name ook dus het dat we het allemaal zo normaal vinden. Ik heb aan de levende lijve mogen ontdekken hoe het is als John elke keer bij
John
Boulevard.
John van de Heuvel.
Jij werkt binnenkomt. Bij Boulevard. Ja.
Ja, en ook rondom Peterszaak. Er is gewoon echt, als ik merk hoeveel dat met iemand doet, hoe bang onze redacteuren soms waren om naar hun werk te gaan.
Ja.
Het is echt een simpel dreigement, is niet een.
Nee, daarom vind ik het ook zo erg dat er nu ook aan deze berichtgeving hier wordt getwijfeld. Ja. Hè? Want we weten dat het bestaat. We weten dat het gebeurt.
Sjoerdsma riep gelijk op om een echt voor het zomerreces nog een debat over de persveiligheid.
Ja,
Dat
zijn politici. Laten we even gewoon terug gaan aan de journalistiek.
Maar laten we even dit moment gebruiken om onze respect uit te spreken voor mensen als John van den Heuvel, Mick van Wely van de Telegraaf, Paul Vugts van het Parool. Mensen die in gepantserde auto's rond hebben gereden of nog steeds rijden om hun journalistieke werk te doen. En we zien regelmatig dat allerlei mensen oeuvreprijzen krijgen en belangrijk belangrijke onderscheidingen. Maar dit zijn mensen die geven alles op voor hun werk. En deze mensen hebben met echte bedreigingen te maken. Ja. Die moeten echt reëel rekening houden met de mogelijkheid dat er vandaag of morgen iets ernstigs gebeurt. Ja. En als je dat doet voor je werk, ja, ik heb daar heel diep respect voor.
Nou, nou, ik merk aan je dat het je ook veel doet.
Precies. Want misschien, je kwam hier net binnenlopen met een column die je gaat schrijven in AP De Tijd, het Maandblad. En je bent daar nu columnist geworden. En Ton heeft, jij hebt iets aan de lijve ondervonden, ook een bedreiging. Afschuwelijk heb je eigenlijk nooit over gepraat. In die column ga je dat volgende maand vertellen, of deze week vertellen.
Ik schreef altijd stukjes voor HP De Tijd online. Hè, en ik ben sinds kort dan
gepromoveerd
tot vaste columnist van het magazine. Wat natuurlijk een grote eer is voor iemand met mijn kwaliteiten. Ik dacht, wat schrijf ik dan nou over? Zo'n blad heeft natuurlijk een doorlooptijd die wat langer is. Dus dan moet je iets tijdlozer dingen schrijven. En toen heb ik besloten om iets over iets te schrijven wat 2 jaar geleden gebeurd is. En dat verklaart misschien ook waarom ik zo fel ben op dat onderwerp bedreigen. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het komt hierop neer. Twee jaar geleden kwam ik zelf in een dreigende situatie. En ik dacht ook aan de voorkant, ik heb ook overleg gehad met de politie van wat moeten we hiermee? En die zeiden, als ze voor de deur staan, bel 112.
Wil je wel vertellen uit welke...
Nee, dat wil ik niet vertellen, nee. Maar die dreiging, die speelde dus een aantal weken. En ik heb daar nog met mijn broer over gesproken. En hoe zou ze het kunnen doen en dit en dat. En het voelde wel bedreigend, maar tegelijkertijd niet realistisch. Je denkt, het zal wel meevallen, er gebeurt toch niks. Hè? Misschien denkt Frederik Leeflang dat ook nu. En al die mensen eromheen denken dat allemaal van, het valt allemaal wel mee. Tegenwoordig wordt iedereen bedreigd. Je ziet dat ook op Twitter. Het is een beetje een
statussymbool.
Ja, zo van, als je niet bedreigd wordt, hoor je er niet bij.
Nee.
Nou, ik heb aan de lijf ondervonden dat je bedreigd kan worden, maar dat het ook echt kan gebeuren.
Mm-hmm.
En in de nacht van 4 juli, om 1:30 s'nachts, lagen mijn vriendin en ik in bed te slapen. En toen opeens hoorden wij hele rare geluiden die we niet goed konden plaatsen. En om een lang verhaal kort te maken, we kwamen er na een minuut of 10 achter dat ons huis in brand stond. De vlammen kwamen al boven de kap uit van het huis. Dus ter hoogte van de slaapkamer, de ramen. We zagen gewoon grote vlammen, vuurregens. Ik heb mijn telefoon gepakt. Mijn vriendin heeft een badjas aangedaan. Ik had zelf alleen een onderbroek aan. Ik heb 112 gebeld. En we zijn naar beneden gerend, letterlijk het huis uitgevlucht. Toen ik het huis uitliep, zag ik dat het huis aan de ene kant al helemaal in de brand stond. Mijn auto stond in brand, was één grote vuurbal. En we zijn letterlijk het huis uitgevlucht. En hebben daarna op straat, op mijn blote voeten, in mijn onderbroek, heb ik staan kijken hoe mijn hele huis is afgebrand. En de kans is vrij groot dat het gevolg is van een dreiging die speelde. En dat iemand dat dus met opzet gedaan heeft. En dan opeens kom je er dus achter dat dingen die misschien heel abstract lijken, van ik word bedreigd, dat ook heel realistisch kan worden. En het heeft mijn leven op dat moment echt op de kop gezet. En dat van mijn vriendinnen ook. We hebben een jaar lang in een vakantiehuisje gewoond. We zijn alles kwijtgeraakt. Allemaal persoonlijke dingen ook. En dat was heel heftig.
Ja. Dat kan ik me echt voorstellen.
En ik wil alleen maar zeggen van al die mensen die er zo makkelijk over denken, eventjes de kinderen van de minister bedreigen in de krant. Weet je, dat flik je gewoon niet.
Drink even een slokje water. Je hebt maar één gek nodig.
Ja, precies. En dat is het hele probleem. Kijk, als we het hebben over die boeren en dat ze trekkers gebruiken om een punt te maken, 99% van die mensen zal heus wel zijn hoofd erbij houden. En die hebben allemaal goede bedoelingen. En die komen op voor hun rechten. En terecht. Die mensen hebben iets om zich zorgen over te maken. Die hebben iets om tegen te protesteren. Die vertrouwen de overheid niet. Je hoeft de overheid ook niet per se te vertrouwen. Maar je moet weten, als je dat organiseert, dat er een kans is dat er één iemand tussen zit die zo gek is. Er hoeft maar één overspannen boer in Nederland te zijn die denkt, ik weet nu waar de minister woont. Ik ga daar naartoe en er gaat iets fout. En dat, die angst, die voel ik in mijn lijf.
Want dan gebeurt dit. En dan, wat voor effect kun je iets vertellen over hoe dat dan dat jaar... Je gaat je huis opnieuw opbouwen, hè? Natuurlijk. Daar ben je mee bezig. Maar je kijkt ook achterom.
Heb je dan al
je bent wel bezig met die dreiging nog steeds.
Je dacht, moet ik kappen helemaal mee.
Waarmee?
Kijk, ik zeg, het was een dreiging. Ik zeg niet hier heel martiaal dat die te maken had per se met datgene wat ik in de media deed. Daar is wel over gespeculeerd. Er zijn ook mensen die daar hele theorieën over hebben. Heeft ook een journalist van Zembla heeft onderzoek gedaan bij mij in de buurt naar mogelijke oorzaken daarvoor. En ook gelinkt aan mijn werk als media. Ik geloof dat zelf niet. Maar wat er met je gebeurt, het is gewoon. Elk geluidje, als je 's nachts in bed ligt, zorgt ervoor dat je rechtop zit. Elke auto die door de straat rijdt, die je niet herkent, ben je alert op. Gisteravond liepen we met de hond langs het huis van minister Van der Wal ook. Er staat politie voor de deur, deed toevallig een surveillanceauto langs. Staan twee grote camera's. En toen stond er even verderop een man tegen een paal, een beetje die we niet kenden. En die stond te praten, maar we zagen niet tegen wie of hoe of wat. En dan gaat er meteen door je hoofd van, wat is dit? Zou dit iemand kunnen zijn die op de uitkijk staat om iets te gaan doen? En het verandert gewoon je leven. Je komt in een soort staat van hyperalertheid. Omdat je gewoon weet van, hé, het kan echt gebeuren. Het is niet iets abstracts. En dat zeg ik ook tegen Eus, van Eus, wow, ja, wow. Want er wordt iemand bedreigd.
Ik wil het niet voor Eus, maar Eus kende dit verhaal van jou niet.
Nee, daar gaat het niet om.
Als hij had geweten dat jou dit was overkomen, had hij denk ik niet zo gereageerd.
Maar ik bedoel, in die woos zat dit, hè? Ja, maar daar zat dat zeker in. En ik bedoelde ook niet negatief naar Eus, want ik heb Eus heel hoog. En hij is zelf ook zijn huis uitgemoeten met zijn gezin. En we vinden dit niet normaal. Ik weet zeker dat hij dit ook niet normaal vindt. En ik wil er ook bij zeggen tegen iedereen die nu luistert, want op Twitter wordt er meteen gezegd, ja, je zegt nooit wat over Wilders. Dat Wilders al 16 jaar lang met beveiliging door het leven gaat in Nederland. Dat is gewoon een groot schandaal. En nu zie je dat het zich aan het uitbreiden is en dat er steeds meer mensen beveiligd moeten worden. Mensen hun werk niet kunnen doen.
De politie kan het niet aan. Ik bedoel, de NCTV geeft al jaren aan dat dit niet kan.
En daar komt bij. Tom beschrijft het nu. De 99% wilde idioten die rare uitspraken doen niks. Maar die ene wel. En dat is ook om waar het leven lang nu wordt beveiligd. Weet je, het zijn de voorzorgsmaatregelen voor die ene persoon. En daarom escaleert dat zo en heeft dat zoveel krijgt dat ook zoveel media-aandacht. En ik vind het terecht dat we de aandacht aan besteden. We hadden het, zoals prudent mee omgaan, we hadden het ook niet kunnen melden. Toch vind ik daarom juist goed om erover te praten.
Ja, en daarom is het ook zo kwalijk dat er allerlei mensen nu gaan suggereren van, ja, dat is in scène gezet of zo. Je moet je gewoon voorstellen, als die vrouw 's avonds naar huis gaat, komt ze in haar huis.
Ze heeft relatief jonge kinderen.
En dan is de kans vrij groot dat ze daar dus een vorm van beveiliging heeft. Omdat ze gewoon zich niet veilig kan voelen in haar eigen huis.
En het is wel de baas van de NPO, hè?
Ja, en dat doet ze voor de samenleving. Want ze verdiende 5 keer zoveel misschien aan de Zuid als wat ze nu verdient. Dus die vrouw heeft dat niet gedaan om er zelf beter van te worden. Maar die heeft dat gedaan omdat ze iets wil doen voor de samenleving. En als je dan iets wil doen voor de samenleving, dan is je lot.
Wat is dit je dan?
Ja, en dat geldt ook voor Kamerleden. Je kan het niet eens zijn met Tjeerd de Groot van D66 over het feit dat hij vindt dat de helft van alle boeren bedrijven moet worden onteigend. Maar dat is ook iemand die dat doet vanuit een bepaalde politieke overtuiging. En daar hoef je het niet mee eens te zijn. Bestrijd zo iemand op inhoud, op argumenten, maar niet door middel van bedreigingen en dat soort zaken.
Vond ik overigens heel sterk van de boerenburgerpartijen. Caroline, die ook gelijk afstand nam van dit vind ik niet kunnen.
Maar dat
je zoekt
je ook
niemand
met Arnold,
op thuis.
Arnold neemt ook grote afstand van. Dus ook, het is niet zo dat. En dat vind ik ook vervelend eraan, dat mensen dan dat ongehoord weer in de dat zijn bedreigende idioten. Nee, ze hebben opvattingen die misschien verschillen van die van ons, maar dat moet gebracht worden ook om de pluriformiteit van de meningen te stimuleren.
Maar sterker nog, als je er bestuurlijk naar zou kijken, ook vanuit het perspectief van Frederik Leeflang, van wat moet ik nu doen, want ja, ik moet een besluit nemen over ongehoord, dan zou ik toch dit erbij willen zeggen. Die mensen die lid zijn geworden van ongehoord zijn dus mensen die zich letterlijk niet gehoord voelen in de samenleving. En die hebben nu een onderdak gevonden bij de publieke omroep, bij de NPO, waarvan ze dachten dat het een instituut was wat tegen hen was. Ja. En geef die mensen nou een kans.
Ja.
Laat het niet verzieken door dat ze misschien nog maar een half jaar bezig zijn en dat ze nog niet zo goed weten hoe ze hun vorm moeten vinden, maar help ze daarbij. Ja. En zorg dat je met name aan die mensen die erachter zitten, dat zijn heel veel Nederlanders, anders. Die zich zorgen maken, die bezorgd zijn, teleurgesteld. Die hun vertrouwen kwijt zijn in instituties als de NPO. Dat je laat zien van, hey, ik wil juist een extra effort plegen om die mensen binnenboord te houden. In plaats van ze nu meteen een sanctie op te leggen.
Ja. Nou is het wel interessant dat dit debat van voordat we hierover begonnen natuurlijk wel iets breder is. Hè? Want ongehoord de sanctie die wordt opgelegd naar aanleiding van de berichtgeving. Hè? Bij hun journalistieke ambacht voeren ze niet goed uit. Hè? Hoor en wederhoor. We hadden het net al over het verhaal van Philippe de Winter die dan over omvolking begint. Ik vind dat wel interessant. Die vraag zit hier eigenlijk nog boven. Hè? Gaat de NPO wel helemaal goed om met de journalistieke merites? Testen we dat we goed? En is dat bij Ongehoord niet alleen zo, maar is dat ook bij andere omroepen zo? En wat nou interessant is, dat de NVJ, de Vereniging van Journalisten, die hebben daar een mening over. En volgens mij hebben wij nu Thomas Bruning aan de lijn, de secretaris van de NVJ. En die heeft erover nagedacht. En kan ons ook vertellen dat op 2 juli de journalisten, we hebben hier 3 in de studio, een ontmoeting heeft met staatssecretaris Oesloe over deze kwestie. En volgens mij hebben we Thomas nu aan de lijn. Thomas, waarom we jou bellen of waarom we jou contacten? We hebben hier een hele felle discussie over die bedreigingen, over de rol van Ongehoord. Nou, daar spreken onze afschuw over uit. Maar er zit een verhaal achter wat ons betreft. Dat gaat een beetje over de journalistieke, het journalistieke ambacht. Wordt dat wel goed uitgevoerd door Ongehoord? Daar is die kritiek op. Maar jij vindt eigenlijk, daar hebben we al een beetje over geappt, dat wel meer bij de NPO zit. Hoe zie jij dit?
Jazeker. Kijk, ik denk dat wat er nu gebeurt bij ON staat eigenlijk voor iets groter, voor een groter probleem bij de publieke omroep. En dat is dat er eigenlijk, ik zou maar zeggen, er wordt hele goede journalistiek gemaakt bij de publieke omroep. Er zijn hele goede programma's, heel waardevol, ook juist in een voor het Nederlands publiek dat er ten opzichte van grote mediapartijen in Nederland weer, zoals Mediahuis en EPG, ook echt een gratis toegankelijk alternatief is met kwaliteitsjournalistiek. Dat staat voorop. Waar het vaak misgaat, is toch in dat oude omroepsysteem, waarin omroephuizen, ik zou maar zeggen, hun journalistieke onafhankelijkheid niet goed hebben geregeld. En dat zie je natuurlijk nu bij ON heel duidelijk. Je ziet bij ON dat de oprichter Arnold Karskens voorzitter is, directeur. Hij is ook hoofdredacteur en hij schuift aan als commentator bij allerlei programma's. Dat is een onderdeel zeg maar, van de problemen die we bij deze nieuwe omroep zien. He, dus dat eigenlijk iemand die zegt van ik vertegenwoordig een bepaalde groepering in de samenleving, dat die dus die verschillende rollen vervult.
Goed,
dat
als je dit zo ook zegt, Thomas, dan denk ik gelijk aan ik ken er nog wel een paar die zichzelf Jan Slachten, Bert Huisjes, ik weet niet, Dominique Wezi.
Exact. Nou, en dat is dus het bredere probleem waar we voor staan. Die mores dat je dat soort rollen niet moet verwisselen, die speelt breder bij de omroep. Vroeger speelde die ook al bij de EO of bij de KRO. Hè, dat moment dat journalisten daar een bepaald onderwerp raakten, dat ze dan gedonden kregen, zou ik maar zeggen, met de christelijke verenigingstak, zou ik maar zeggen. Nou, dat soort dingen moet je niet willen, want dan dat raakt de geloofwaardigheid van de journalistiek.
Maar, Thomas, maar mag ik meteen een steen in de vijver gooien? Zijn we aan een eindpunt aangeland van ons omroepbestel, als we hiernaar kijken?
Nou, in ieder geval is dit een soort wake-up call, waardoor opeens een veel bredere gemeenschap, dus ook mensen binnen de publieke omroep zelf, denken van, wacht eens, als we dit niet goed regelen, dan doen we eigenlijk hetzelfde waar we de buitenwereld soms van beschuldigen. Dat we niet onafhankelijk zijn, of dat we misschien zelfs wel desinformatie naar buiten brengen, noem alles maar op.
Omdat dus we dat zelf faciliteren, zeg je eigenlijk.
Ja, omdat ze niet goed het geregeld hebben, dat journalistieke werk, ik noem het maar even voor het goede begrip non-fictie, hè, dus alles wat bij wijze van spreken geen drama en entertainment is, daar moet je voor instaan als publieke omroep als geheel, dat je daarbij de kijkers of de luisteraars niet bedot. Dat je die ook echt zegt van jongens, we doen dit vanuit een journalistiek vakmanschap. We doen dit omdat u ons als publieke omroep kan geloven dat we geen spreekbaar zijn van welke politieke partij of van welke overheid dan ook. En dat moet je er wel waarborgen. Nou, dat is het wat we nu moeten gaan doen. Dus ik zeg niet al die omroepen de schroothoop op. Want het is ook wel iets bijzonders dat je die veelkleurigheid hebt in dat publiek.
Maar ja, hoe ga je dat dan doen, Thomas? Want als we dat even concreet uitloopt met me in mijn hoofd, dan denk ik, nou, dat wordt een ton. Dat is een ingewikkelde opdracht.
Het is een ingewikkelde wedstrijd, maar het is wel te doen.
Maar wat ga je zeggen op 2 juli? Mevrouw Oesloe, kom bij je. Wat adviseert de NVJ?
Ja, nou ja, wat wij aan de staatssecretaris en eerder ook al aan Slob hoor, overigens hebben gezegd is, zorg er nou voor dat je in een nieuwe mediawet gewoon verplicht stelt dat elke omroep een journalistieke hoofdredacteur heeft, die losstaat van die vereniging, die onafhankelijk is van die vereniging en daar echt staat voor die journalistieke verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat dat geborgd is in een redactiestatuut waarin je dus ook niet kan worden ontslagen door je omroepbaasje of door wie dan ook voor de journalistieke keuzes die je binnen die omroep maakt. En let op, zorg ook voor goede medezeggenschap van onderop. Dus zorg ervoor dat de journalistiek coördinator, of de genrecoördinator journalistiek, zoals die straks gaat heten bij de NPO, dat die dus niet gekozen wordt of benoemd wordt van bovenaf, dus door de NPO, lees, uiteindelijk door de overheid, maar dat die van onderaf gekozen wordt. Dus door die verschillende journalistieke hoofdredacteurs van die omroepen.
Ik zie hier, Ton, echt denkrimpels, ontspanning in dat gezicht.
Ja, ik probeer
even diep na te denken. Ton.
Ja, hallo Thomas, ik probeer het te begrijpen. Maar aan de ene kant zeg je van, ja, die omroepen, dat is eigenlijk lastig allemaal. Al die verschillende omroepen en mogelijk nieuwe toetreders in de toekomst. En iedereen kan maar lid worden van het bestel. En aan de andere kant pleit je er nu voor om De journalistieke macht, de genrecoördinator journalistiek en informatieve programma's die er komt of net is benoemd bij de NPO, dus centraal, om die weer terug te brengen naar de omroepen. Dus aan de ene kant lijkt het erop alsof je vindt dat de omroepen minder macht moeten hebben. En aan de andere kant, door die hoofdredacteur te benoemen die dan bij de omroepen zit, geef je de omroepen eigenlijk weer meer macht. En hoe zie je dat? Want er blijft altijd een NPO-directeur die een programma wel of niet eruit kan halen uit het schema. En dan, dan heeft die hoofdredacteur weer niks te vertellen.
Nou, kijk, wat je volgens mij moet organiseren is niet zozeer dat die macht puur bij die omroepen komt. Er moet iemand zijn die coördineert en die besluit van wat komt er op zender en wat niet. En wat geven we prioriteit of wat. En nu gebeurt dat eigenlijk op een manier die wat mij betreft niet democratisch goed geborgd is. Die zendercoördinatoren die worden niet vanuit de veelkleurigheid
van die omroepen. Mag ik het anders?
Nee, dat zijn allemaal
mag ik een andere vraag stellen? Heb jij er vertrouwen in dat er iemand in Nederland rondloopt die zoveel capaciteit heeft dat hij die journalistieke waarborgen kan garanderen? Dus dat er iemand in staat is, behalve Tom F. van Dijk, die dat kan.
Maar
begrijp je, Thomas? Want ik luister goed naar je. Ton, die maakt er een bureaucratisch ding van. Maar je kan ook zeggen, er moet één heel goed iemand zijn. Ja, maar net als bij de BBC.
Ik weet wel iemand, neem Joost Oranje.
Ja, maar
precies. Die hoofdredacteur is geweest van Nieuwsuur. Ja. In de hoofdredactie heeft gezeten van NRC Handelsblad.
Dat is een keurige man.
Zelf een journalist die met zijn voeten in het bluswater heeft gestaan.
Maar die moet in zo iemand van bestuur zitten van de NPO.
Ja, zo iemand zou toch op het allerhoogste niveau die journalistiek kunnen borgen bij de publieke omroep.
Zou jij dat een goed idee vinden, Thomas, als je op die manier ernaar kijkt?
Nou ja, kijk, daarom de vraag is van, dat is een hele zware taak, hè, dat klopt. Maar die hebben we dus nu bij Frans Klein bijvoorbeeld belegd. Of bij iemand die. En dan zeg ik, jongens, het is in ieder geval beter als die gekozen wordt vanuit die journalistieke hoofdredacteur per omroep. Want dan heb je op zijn minst. Heeft zo iemand bij wijze van spreken ook te strepen? En moet hij ook verantwoording daar en mandaat? En heeft hij ook verantwoording af te leggen daaraan?
Ik vind maar het hele wijze woorden, Thomas.
Thomas, nog heel mooi even, zo. Want dan zit je op 2 juli bij Oesloe. En dan heb je het natuurlijk niet alleen hierover, maar dan moet je ook nog over die bedreigingen. Je moet ook nog praten over die klokkenluider van de NPO die daar ergens gestrand is op de vriendin van Julia Rijksman. Je hebt het druk daar, die 2 juli.
Nou, zeker. Ik zit overigens niet bij Oesloe. Oesloe zit bij ons, hè.
Oh, hier precies.
Nee, dat is belangrijk, hè.
Oesloe komt naar je toe deze zomer.
Er zijn aardig wat dingen te bespreken. En een van de andere dingen is, dat is een leuk voordeel wat er ook, ik zou maar zeggen, hebben. Ik praat ook voor de journalistieke gemeenschap, voor onze leden. Een van de dingen die we ook bij Oesloe zeker adresseren, en die ook voortkomt uit dit rare omroepsysteem, is die enorme hoeveelheid tijdelijke contracten die ook onveiligheid geeft. Er is van de week een rapport over uitgekomen door de Raad van Cultuur. Het is een beetje off-topic misschien, maar het gaat er wel om hetzelfde. Je kan pas echt onafhankelijk zijn als journalistiek als je ook gewoon veilig bent
veilig
in je
bent.
Werk.
Ja.
En veilig zijn betekent ook gewoon een normaal contract hebben en niet weer van één omroep naar de andere gestuurd worden omdat dat allemaal nou helemaal dat systeem niet past.
Dus goed punt.
Veel te bespreken.
Doe je best daar, hè?
Leden van de NVA kunnen er gewoon bij zijn in de tolhuis tuin. Dus komt tallen.
De Lech Walesa van de journalistiek was je antwoord. Succes, en doe je best.
Ja, succes met de podcast, mannen.
Dag, Thomas.
Hypocriet van de week.
Het laatste woord is voor Geert Dales, maar niet voordat ik nog heel even terugkom op zijn column van vorige week. In de podcast van vorige week reikte hij de bokaal voor de hypocriet van de week uit aan NPO-baas Frederik Leeflang. Sorry, Frederik. Omdat de publieke omroep zich wel heel druk maakt over kleine omroep Ongehoord Nederland, maar veel grotere kwesties onbesproken laat. Hij gaf daarbij ook een voorbeeldje, namelijk de kerstboom aan BV's van omroepbaas Jan Slachter van Max. Nou, bij nader inzien leek het ons beter om die passage uit te zijn column te halen. Hoewel de tekst van Omroep Max kort online is geweest, verzocht Jan Slachter toch om een rectificatie. Voor een eventueel misverstand dat Slachter misbruik maakt van zijn publieke geld, krijgt hij, mede namens ons allemaal, een welgemeende excuses. Geert, take it away.
De bekende presentator Paul Witteman, 75 jaar inmiddels, kreeg onlangs de ere zilveren Nipkow-schijf als oeuvreprijs voor zijn decennia lange televisiewerk. De gasten bij de uitreiking, hoofdzakelijk afkomstig uit het Hilversumse Ons Kent Ons Milieu, klapten de handen stuk bij het voorlezen van het juryrapport. Witteman laat iedereen in zijn waarde, of het nu de minister-president is of een plagiaatplegende hoogleraar, aldus de jury. Een glunderende Witteman maakte al in de eerste zin van zijn dankwoord duidelijk dat het kleffe juryrapport rechtstreeks in de prullenmand kon. Ik dacht even dat ik moest wennen aan een leven zonder oeuvre award, sprak de laureaat. Om eraan toe te voegen, straks maar even aan Arnold Karskens vragen hoe dat voelt. De zaal lachte. Ik vermoed dat Karskens niet in die zaal zat, want het is nauwelijks voorstelbaar dat hij deze vernedering geaccepteerd zou hebben. Zeker niet op het moment dat de incestueuze publieke omroep Kliek, waar Witteman tot over zijn oren in zit, de aanval op hem heeft geopend omdat hij met zijn omroep Ongehoord Nederland als onjournalistiek kritiekloos doorgeefluik zou fungeren. Terecht wordt Paul Witteman door vriend en vijand geprezen voor zijn kwaliteiten als interviewer, waarvan hij jarenlang blijk gaf in programma's als Achter het Nieuws, Buitenhof, Pauw en Witteman en de laatste jaren met het muziekprogramma Podium Witteman. Maar bij Paul Witteman denk ik ook aan het Lagerhuis, waar hij halve zolen van het kaliber Henk Bres ongehinderd de grootste onzin liet aankramen, dikwijls erger dan de weerzinwekkende kul die Philip de Winter onlangs ongestoord mocht uitbraken bij Karskens nieuwsshow Ongehoord Nieuws. Reden waarom Ongehoord Nederland nu volgens de raad van bestuur van de NPO, inclusief Wittemans varenvrienden, gestraft moet worden. Per Paul Witteman denk ik ook aan zijn bewering in 2004, let wel, 2004, dat hij zou stoppen met betaalde nevenactiviteiten omdat hij had ingezien dat die niet rijmden met de noodzaak van onafhankelijke en kritische journalistiek. Je kunt niet de ene dag tegen een vorstelijk honorarium bij een bedrijf, ministerie of instelling de dagvoorzitter of debatleider uithangen en de volgende dag zo'n organisatie kritisch bejegenen als die ineens in het nieuws komt. En Witteman vond dat kennelijk ook. Toch ging hij er vrolijk mee door, tot op de dag van vandaag. Zekerheidshalve heb ik bij Buckman Management en Geerling Evenementen en Artiesten nagevraagd of de jarenlange band met Paul Witteman nog in me bestaat. En ja hoor, u kunt er nog altijd terecht voor al uw boekingen. Kost overigens wel een hoop geld. Dit gesnabbel is kenmerkend voor velen bij de publieke omroep. Reden ook waarom journalisten van andere media zo graag aanschuiven bij Op1, Humberto, Jinek en andere praatshows. Hoe vaker met je kop in beeld, hoe meer kans op opdrachten en hoe hoger de prijs bij Buckman en zijn collega's. Zo is het dubbel vangen voor je werk. Eerst op andermans kosten kennis van zaken vergaren en daarna diezelfde kennis uitventen in het schnabbelcircuit. Paul Witteman weet er alles van. De door Witteman beledigde Arnold Karskens heeft van het NPO-bestuur een week extra gekregen om zich te verdedigen tegen de aanklacht dat Ongehoord Nederland louter een doorgeefluik is van subjectieve meningen. In die week zou het NPO-bestuur misschien zelf ook eens even kunnen nadenken over doorgeefluiken van het kaliber Paul Witteman, die decennia lang zijn goddelijke gang kon gaan. De ere zilveren Nipkowschijf is de veteraan van harte gegund. Maar voor mij krijgt hij er de bokaal voor de hypocriet van de week bij.
Leuk dat je hebt geluisterd naar Costa en Van Dijk. Abonneer je en mis niets. Volgende week zijn we er weer. Ton, kunnen we een iets minder groot onderzoek doen deze keer?
Dat is wel de bedoeling.
Ook iets minder emotioneel. We gaan volgende een beetje lachen.
Sorry, moet ik me daar nu ook al voor verdedigen?
Nee, ik vind het echt mooi dat je het doet, maar we moeten echt...
Ik vond het echt een heftig verhaal. Het raakt je zo erg en dat raakt mij dan. Ik kan daar gewoon... Als je naar luistert, is één. En als je erover hoort, maar als je iemand dat ziet vertellen... Ton, het is echt... Ik hoop dat het bij de luisteraars ook zo...
Ja.
We gaan nog een glaasje water drinken. Tot volgende week allemaal.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.